gaan het over klassieke zang hebben. De aanleiding is tweeërlei, drieërlei zelfs, de Elisabeth-wedstrijd.
Hoe schrijf je dat?
Drieërlei, dat weet ik niet. Ik werk bij de radio, omdat ik me dan van trema's en dt-fouten niks hoef aan te trekken. Dus drieërlei. Er is de Elisabeth-wedstrijd. Dat is een zangwedstrijd dit jaar. Twee, er is een serie op Clara, die begint morgen. En die heet De Castraten. En die gaat over castraten, castraatzangers. Ja. En drie, Daan S. maakt die serie en heeft een boek geschreven, een roman. Die heet De Stem en dat gaat ook over castraten, dacht Daan S. Ja. Drieërlei, Sven. Ik denk gewoon met een...
Ik ben overtuigd.
...thema ja. op
dat
de
doet er niet toe. Twee. Laat het ons over castraten hebben.
Castraten, ik weet wel zo ongeveer wat het is. Dat zijn jongetjes die op heel jonge leeftijd van hun geslachtsorgaan... deelballen werden ontdaan, zodanig dat ze hun jongetjesstem behielden. Hè? Dat is
een vorm van castratie. Ik vind het altijd heel interessant, mensen zeggen van castratie, waar komt dat eigenlijk vandaan? Het is zo oud als de straat. De vraag is eigenlijk van waarom is dat in feite gestopt? Want tot 1922 zijn er castraten geweest. En de eerste castraten, dat waren ook volwassen mannen. Je moet dat echt zien in de tijd toen volkeren elkaar de kop insloegen en slaven maakten. Men wou niet dat slaven hun eigen vrouwen aanraakten. Dus werd daar de schaar ingezet.
Ah ja.
En door die praktijk begrijpen mensen na verloop van tijd, als je dat maar vroeg genoeg doet, dan heeft dat ook een effect op de stem. Want als je dat doet voor de stem muteert, dan krijgt het lichaam geen testosteron. Dus die jongens die ontwikkelen geen ademsappel. Die stembanden blijven klein en fijn. Die bouwen dus eigenlijk een sopraan en een altstem. En vanuit die bevinding zie je dan dat castraten hun intrede maken in de muziekwereld. Eerst in de liturgische muziek. En dan pas in de 16e eeuw maken zij de stap naar het podia.
Maar het is dus niet zo dat er ooit iemand heeft bedacht... We zullen eens iemand castreren opdat het een goede zanger zou zijn. Historisch ontdekt van... Het zijn die slaven die wij castreren, uit veiligheidsoverweging, uit seksuele voorzienigheid.
Zeg maar, mag ik nu toch eens technisch worden?
Ja. hoe dat gaat.
Je bent de eerste man die daar een vraag naar stelt. De meeste in de
Sven, het zal je verbazen. Hoe ging dat? Dat staat op mijn vraag.
Ja.
Ja. Willen we dat nu al behandelen?
Ah, ja, tuurlijk.
Hoe ging dat?
Alle mannelijke luisteraars die gaan nu een pint halen.
Ongemakkelijk.
Dit doen we alleen voor de vrouwen.
Maar ik wil het toch weten.
Ik kan in het tijd
heb ik een paar boekrecitals gegeven waar we het dan uitlegden. En dan zie je op het moment dat ik dat vertel, dat mannen echt verstijven en bleek worden. Ja. Dus het is oncomfortabel. Ik waarschuw iedereen. Wat er gebeurt is, er wordt een slipje gemaakt in de liesstreek. En dan worden de zaadleiders en de teelballen verwijderd. En dan wordt het boel terug dichtgenaakt.
Dat valt eigenlijk nogal mee als beschrijving.
Dat valt mee als beschrijving. Wat we niet mogen vergeten is dat in die tijd ongeveer 75% van de ingrepen dodelijk afliep.
Infecties, hè?
Ja, infecties. Mensen hadden daar te weinig ervaring mee. Het was ook illegaal. Je mocht het niet doen. Er was een politiewet tegen.
Ah, ja.
Dus het gebeurde in de achterkamertjes. En omdat het zo'n taboe aankleefde, gingen mensen ook geen raad vragen. Dus heel veel ouders hebben die ingreep zelf gedaan bij hun eigen kinderen. En dat liep heel vaak valikant af.
Om er zangertjes van te maken.
Om er grof geld mee te verdienen. Ja, dat was een soort loterij in feite, in die tijd. Ja,
ouders doen dat zelf.
Je spreekt dus over de 16e, 17e eeuw. Je hebt twee soorten mensen. En ja, daar hebben Marx net voor gehad.
Dus castraatkapitalisme.
Ja, precies. Niet meer dan dat. Marx had het kunnen schrijven. Je had mensen die geld hadden, dat waren de aristocraten. En je had de mensen die leefden in de goot. En daar bleef je ook. Dat was een sociale wetmatigheid. Nu, wat gebeurt er? Die eerste castraten die komen op die operapodia. En die oogsten triomf, omdat mensen dat... Die weten niet wat er gebeurt. Je moet je inbeelden, een volwassen man met een enorme longinhoud, maar die zingt met een kinderstem, met een ongelooflijke kracht in de hoogte. Ja, dat sprak tot de verbeelding. Dus die mensen die kregen al snel gages. Er zijn castraten bekend, die Centoventi bijvoorbeeld, die man werd 120 genoemd, omdat hij voor een muzikus, stel je voor, 120 sequini verdiende per avond. Mensen konden daar niet bij, dat waren geen adellijke mensen, dat waren eenvoudige... Kinderen uit de slums.
Ja, en het is dus een sociale promotie, als je kind castreert.
Het is alsof je vandaag voetballer zou worden.
Het is hetzelfde systeem. Dus je krijgt ook diezelfde exuberante gages, maar het blijft een gok. Want op 10-jarige leeftijd kan je natuurlijk moeilijk inschatten of een kind met een goede stem het heeft. Want het is een zielswaarde discipline om uiteindelijk dat resultaat neer te zetten. Ja. Maar heel veel ouders waren bereid die gok te nemen. Hè.
Ja. Er zijn massa's vragen die ik wil stellen, maar allereerst moeten we luisteren. En dat op zich is al problematisch. Hè? Als je een castraat wil horen, veel keus aan opnames is.
Nee, de beste castraten, en ja, ik heb een tijdje als dramaturg gewerkt en ik heb er heel veel over gelezen en je vindt echt extatische ooggetuigenverslagen, eigenlijk oorgetuigenverslagen moet je dan zeggen. Maar die beste stemmen, daar hebben we geen enkele documentatie van buiten wat mensen daarover schreven.
Omdat er in de 18e eeuw geen opnames
was. Geen opnameapparatuur. De enige die we wel kunnen beluisteren is Moreschi. Dat is een opname van 1902, 1904, maar daar moet je bij bedenken, op dat moment waren de castratiepraktijken al verboden. Castraten mochten geen zangopleiding meer volgen, dus die waren geweerd van de conservatoria. En het laatste reservaat waar castraten overleefden, was de Sixtijnse kapel. En Moreschi is dan nog de allerlaatste van die castraten, dus zonder enige concurrentie.
Ja.
En dat merk je, die man had een onwaarschijnlijke ijdelheid als hij concerten gaf. Dan kwam hij de kerk uit met zijn witte sjaal om de complimenten in ontvangst te nemen. Het was een fenomeen zonder meer. Maar die opname wordt gemaakt als Moreschi al een eind in de 40 is. Als zijn stem al way beyond his prime is.
Mm.
En die man heeft nog nooit een grammofoon gezien. Dus die staat daar een beetje voor te dansen. Die stem die zwalpt langs alle kanten. Oh, en het is een verschrikking. Maar je moet het zelf horen. Je moet het zelf.
Ik heb het op het internet kattengejank genoemd. Ik wist niet zeker of u daar kwaad van zou
worden. Daar 100%.
We luisteren naar de enige opname die er is overgeleverd van een castraat. We luisteren naar Alessandro Moreschi. Oh. Oké, dus daarvoor viel men in extase in de 17e eeuw. Maar hij doet, behalve de toonhoogte van zijn stem, doet hij iets heel raar bij de aanzet van elke noot. Een soort van slagje in zijn stem.
Dat noemt men de accacciatura. En dat was eigenlijk een stijlfiguur. In die tijd was dat iets wat ingeburgerd zat in de praktijk van hoe je zoiets bracht, hoe je die muziek interessanter maakt. Dus hij maakt eigenlijk een soort voorslag waarbij een noot een octaaf lager wordt aangezet.
Laat eens nog eens even horen of we dat herkennen. Ja, nu doet het net niet. Piano.
Piano intermezzo.
Ja, we hebben hem gemist. Zijn super.
Kom maar, jong. Ja, daar was hij. Dat is een modeverschijnsel. Dat doen wij nu niet meer.
Ja, wij vinden dat nu heel stuitend, omdat de muziekpraktijk evolueert ook. Bach wordt nu ook niet meer gespeeld, zoals een eeuw geleden. Karajan speelde dan nog met een full symphonic orchestra. Ja, daar word je nu voor afgeschoten in de klassieke wereld.
Ja.
Maar op een bepaald moment treedt daar een gewenning op. Een publiek heeft een smaak van een moment.
Ja.
En dat gold toen als mooi.
Zeg, zingt hij zo hoog, omdat hij ervoor kiest om zo hoog te zingen? Of als hij stopt met zingen en gewoon praat, praat hij dan ook zo?
Hij is gecastreerd, dus hij heeft echt een vrouwenstem, als je het hoort. Hij is echt een natuurlijke sopraan, zoals we dat zeggen. Dus hij zingt de partijen die een sopraan zou kunnen vertolken. En Moreschi die had een hele felle hoogte. Ik heb daar een prachtig citaat van gelezen. In zijn prime wordt gezegd dat als hij zingt en je hoort de andere solisten van de kapel, dan is het alsof er een schijnwerper boven een reeks waslichtjes straalt. Dus die stem moet een ongelooflijke pracht gehad hebben. En in de hoogte was hij heel vrij, want Moreschi was befaamd om zijn vertolking van en nu gaat iedereen die Kuifje leest lachen. Bianca Castafiore's juweelaria. Zongen in de salons.
Ja?
Maar hij maakt echt furore met Beethoven's oratorium, dat wordt weinig gespeeld, Christus am Ölbergen, waar de rol van Serafijn zingt. En dat is een partij die gaat echt in de topnoten voor de sopraan. Dus dat was zijn natuurlijke habitat. En daar verdient hij zijn boterham mee.
Ja. Je wilt toch op een of andere manier weten hoe dat dan klonk. En wat we nu net hebben gehoord is een slecht voorbeeld.
Absoluut.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen, we hebben nu een castraat gehoord en zo klonken ze dus niet.
Nee, dit moet je echt vergeten.
Ja. Moet je gewoon naar een sopraan luisteren en heb je het dan? Of?
Nee, dan heb je het niet.
Moet je naar een kind luisteren, heb je het dan?
Nee, heb je het ook niet. En dat is juist het fascinerende wat mij ook gedwongen heeft om in die literatuur op zoek te gaan van hoe heeft het dan wel geklonken. En iedereen zegt van, je hebt niks gehoord. Als je ooit al een sopraan hebt horen zingen of je hebt een kind horen zingen,
geen
je
vergelijk.
Weet niet wat je tegenkomt. En je moet het eigenlijk zo voorstellen, door die ingreep, de hypofyse krijgt niet het signaal dat zij moet stoppen met groeien. Dus het lichaam blijft kraakbeen aanmaken. En wat je krijgt is, de borstkasten van die mensen ontwikkelden, dat werden een soort reuzen.
Ah, maar het is niet alleen de stem. Het is niet alleen de stem.
Echt
van
grote impact op het lichaam.
Ah, ja.
Maar die stem blijft dus eigenlijk even lang. Dus die stembandjes die blijven kort. Maar de klankkast evolueert. Het komt er dus op neer of je de snaren van een viool hebt. Maar het lichaam van die viool dat groeit en groeit en wordt een contrabas. En daar ga je op strijken. Dus die klank is hoog, maar dat volume is onwaarschijnlijk. En de kracht die mensen konden zetten is onwaarschijnlijk. Plus het feit dat door dat die borstkasten zwollen, konden die hun adem ook enorm lang inhouden. En dat maakt dat zij frases konden maken die buiten ons bedenkingsvermogen komen.
Ja, u moet nu stilaan gaan stoppen, want u begint ouders op ideeën te brengen.
Het is verboden. Napoleon heeft ervoor gezorgd en het mag niet meer.
Ja, het mag niet meer. Nee, ik moet u tegenspreken. Het mocht eigenlijk nooit.
Het mocht nooit, maar het werd zo oogluikend toegestaan.
Ja.
Er was natuurlijk die Paus Sixtus de VI, die ergens in de helft van de 16e eeuw beslist dat castraten de enige zijn die op de pauselijke podia mogen zingen, zoals in de kerkelijke staat.
Castratie mag niet, maar castraten zijn de enige die bij mij
dus
mogen zingen.
Dat was een beetje vreemde uitspraak.
Nogal katholiek.
Wat een tjebel.
Dat is weer zo typisch. De kerk heeft daar een ongelooflijke rol in gespeeld. Maar eigenlijk beslist die paus dat op alle operapodia geen vrouwen meer mogen zingen. Dus daar stond je dan als vrouwelijke sopraan of alt. Je had gewoon je C4 op zak.
Ja.
En dat maakte uiteraard de weg vrij voor die castraten.
Omdat je anders die partituur niet meer kan uitvoeren. Je hebt die stemmen nodig.
Ja en nee. Het is eigenlijk zo dat doordat die castraten op het podium verschijnen, zij zijn degene die de kunstvorm van de opera tot zijn excessen brengen. Die eigenlijk ervoor zorgen dat die barokopera explodeert. En eigenlijk mag je dat zien als een soort businessmodel à la Hollywood, waar de hele wereld overstroomd wordt nu door films die vanuit Hollywood komen en je die sterrenstatus krijgt. Hetzelfde gebeurde met de barokopera.
Ja.
Componisten ontdekken wat castraten kunnen doen en tot welke ongelooflijke virtuose coloraturen die in staat zijn. En zij maken daarvoor het kader. Zij schrijven die opera's waar die castraten kunnen zingen.
Ja, ja.
En daar pakken ze het publiek mee in.
Ja.
Dus een Porpora, een Hasse bijvoorbeeld, die danken hun carrière aan de castraten. En Händel bouwt zijn repertoire uit op de kap van de castraten.
Ja. Die castraten, ik heb zo'n lijstje met namen gezien. Dat zijn allemaal Italiaanse namen.
Ja.
Bestaan er Vlaamse castraten? Of bestonden er Vlaamse of Duitse of Franse?
Het was een heel gespecialiseerde opleiding die je moest volgen in Bologna en Napels. Dat is de tweede podcast, gaat daarover. Dat waren eigenlijk de scholen waar je als castraat leerde hoe je die techniek moest beheersen. Het is niet zo simpel om goed te kunnen zingen. Dat is niet zo van, ik neem dat af en daarna ben je een goede castraatzanger. Je moet daar jarenlang, dat was 6 jaar lang duurde zo'n training en dat was echt een kadaverdiscipline die je daarvoor aan de dag moest leggen. En de castraten dachten ook na van, hoe gebeurt dit? Hoe moeten wij die stem optimaal gaan gebruiken? Hoe kunnen wij die registers gaan mengen? Hoe kunnen wij die snelheid die in de barok gevraagd wordt van instrumenten, hoe kunnen we dat evenaren met onze stem? Dus je moest daar ook wel die discipline voor hebben om dat in de vingers te krijgen. En er is eigenlijk, er zijn in de traditie, in de kerkgezangen, heb je inderdaad ook castraten die in het Byzantijnse Rijk verschijnen, van daaruit uit waren in de Byzantijnse erediensten.
Mm-hmm.
Maar die echte operazangers, dat waren zonder enig onderscheid Italianen.
Die dan wel ook uitschwerfden over
heel. Net zoals de helden van Hollywood, die werden gevraagd en die maakten, dat waren echte jetsetters. Er zijn castraten bij die zongen tot in Rusland, die in Londen zaten.
Ja. Ja.
Alle vorsten probeerden het onderste uit de kant te halen om die mensen van elkaar af te snoepen.
Ja. We hebben hier wel een drama laten liggen. Je zegt, die opleiding is heel zwaar. Dat wil zeggen dat er mensen aan die opleiding beginnen die dat niet halen.
Ja.
Maar ze zijn wel gecastreerd ondertussen.
Ja.
Dus ik stel het mij zo voor, kind wordt geboren, jongetje wordt geboren, arm gezin, de ouders beslissen, we laten hem castreren. Dan wordt het misschien een rijke, gevierde castraat.
In zijn 6e jaar in het laatste examen buist hij.
Ja, het is niet omdat je een goede stem hebt, een mooie stem hebt, dat je muzikaal talent hebt. Hè?
Nee, en dat is eigenlijk de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven. Want ik heb daar zoveel over gelezen. En zo gefascineerd geraakt, maar je hoort maar één kant van het verhaal. Hè. Je hoort alleen maar
succes,
die extatische verhalen van het publiek dat zich vergaapt aan wat die mensen op dat podium kunnen. Maar geen van die castraten heeft ooit zelf gezegd wat die van dat circus vonden. Ja. Want je moet je inbeelden, die mensen mochten niet trouwen.
Want... Wacht, eerst nog even de cijfers. Heeft u er een idee van hoeveel ouders in Italië hun kind castreerden elk jaar?
Wel, ik heb heel veel opzoekingen gedaan. Ik heb in totaal iets van 100 namen gevonden van castraten die het echt gemaakt hebben. Dan spreken we over 300 jaar castratiepraktijk, waar dus 300 jaar lang castraten op het podium staan. Dat is niet erg veel, hè, 100. En dan moet je bedenken, in de hoogtepunten...
Maar ja, het gebeurde in de illegaliteit, zei je.
En toch, in de hoogdagen van de castraten in de 18e eeuw, worden er per jaar alleen in Italië 4000 kinderen gecastreerd.
300 jaar lang 4000 kinderen per jaar en daar blijven we dan
in de hoogdagen. Dus de eerste eeuw zal er waarschijnlijk wel iets minder geweest zijn. Maar maak die som eens... Dat is een fractie van een procent heeft ooit een carrière kunnen maken.
De collateral damage is enorm.
En Italianen zijn daar heel duidelijk over. Hè, van er is niks zo erg als een castraat die niet kan zingen. Dat staat in een van die geschriften. Dus ja, je zal je maar inbeelden, inderdaad, Sven. Van, je doet die opleiding, je haalt het niet. Ja, dan ben je ook niks meer. Hè.
En dan word je een bakker met een piepstem. Of iets anders.
Erger dan dat, de katholieke kerk... katholieke kerk is heel erg sterk in die tijd. Die marginaliseerde... Mensen die niet in staat waren om een gezin te stichten en die kinderen konden krijgen. Castraten mochten ook niet huwen, om die reden. Want de kerk zag het huwelijk als een instituut, een kweekschool voor zieltjes eigenlijk. Dus als je niet kon zingen, werd je door iedereen met de nek aangekeken. Je werd alleen maar getolereerd als castraat als je kon zingen. En alleen omdat je kon zingen en zolang je kon zingen. Het was een bloedzwaar bestaan.
Nog even naar de legale kant van de zaak. Het mocht dus niet.
Het mocht niet.
Maar ja, als daar plots een jongen staat aan het conservatorium, want ik ben gecastreerd toen ik kom zingen, dan weet je wel, die ouders die hebben iets illegaals gedaan. Werd dat bestraft?
Dat werd, als ze erachter kwamen en als je zo dom was om het toe te geven, werd dat bestraft. Maar Italië zou Italië niet zijn als er overal geen draai aan te geven was. En de draai was dat mensen daarover logen. Dus bij de meeste castraten hoort een soort briefje van ja, maar hij is van zijn paard gevallen of de gans heeft hem gebeten. Of
de gans heeft hem gebeten, ja.
Echt waar, de gans heeft hem gebeten. En daar kwamen mensen mee weg met dat soort onzin.
Ja, 4000 per jaar.
Ja, dat heeft geen vragen bij gebeten. Ik heb nooit een gans zoiets zien doen, maar goed, in Italië gebeurt dat blijkbaar aan de lopende band.
Don't ask and don't tell, heet dat in het Amerikaans leger.
Want als het levensbedreigend was, dan mocht je natuurlijk wel. Amputatie was ook toegestaan als het levensbedreigend was. Dus een ganzenbeet was dan plotseling een levensbedreigend incident.
De castraten die wel een carrière uitbouwden, die werden rijk, die werden beroemd.
Ja.
Werden die ook gelukkig?
Dat is een zeer, zeer goede vraag. En,
dank u wel.
Ja, daar heb ik eigenlijk ook heel erg naar gezocht. Van, er zijn een aantal die rijk geworden zijn. Er zijn er genoeg die huizen hebben gebouwd waar zelfs de adel jaloers op was.
Want het is nogal wat. Hè?
Het is fenomenaal. Senesino komt na de eerste seizoen bij Händel in Londen te hebben gespeeld. En Senesino verdient als castraat een smak meer dan een topcomponist.
Ja, maar ik bedoel...
Zet zijn villa dan neer.
Het is nogal wat om gecastreerd door het leven te gaan.
Ja.
Ondanks dat geld. Dan. Ja. Wat doet dat met een mens? Zijn er... Dagboeken van castraten bewaard?
Er zijn dagboeken en die bewaren daar een ongelooflijk kuis zwijgen over. De enige indicatie die ik heb gevonden, en die vond ik heel erg angstigend, zal ik wel zeggen. Ballatri is een castraat in de kerkmuziek, die komt bij de Kaan in de Wolga terecht en die man die vraagt hem op de man af, wat bent u nu voor iets of iemand? En die geeft dan zo'n heel vreemd antwoord, dat staat in de podcast van morgen, waar je eigenlijk uit beseft van... Maar die man heeft geen idee wat zijn identiteit is. En dat is iets, ik vind dat intrigerend, want al die mensen hebben iets meegemaakt. Voor het gros, 99% is tegen zijn wil gecastreerd en tegen zijn wil in een soort situatie terechtgekomen waar je geen kinderen kan krijgen, waar je niet echt gelukkig kan zijn, lijkt mij. Maar ze moesten daarmee leven. En de meeste castraten doen dat door zich een deel te conformeren en te focussen op, wat heb ik? Dat is het succes. En wat heb ik? Dat is die stem en die techniek die ik wil overleveren. En heel veel castraten besluiten dan ook om zich te gooien in pedagogie na verloop van tijd en te zorgen dat ze op die manier toch ergens een erfenis of een traditie kunnen verder zetten.
Ja.
Maar daaronder zit een enorm menselijk lijden.
Ja.
En Tosi, dat is een van de toppedagogen en eigenlijk de vader van de moderne zangkunst, heeft ook een heel mooie methode geschreven die vandaag nog altijd gebruikt wordt. Die schrijft op een bepaald moment, ik ga het niet letterlijk citeren, dat is voor morgen, maar de bottom line is van dat was een castraat met een super, super goede carrière. En wat hij als raad meegeeft, is van zelfs Al heeft iemand het talent om dit te worden, je zal als leermeester toch niemand zo gek maken dat hij gecastreerd moet worden. En dat zegt voor
dus
mij
alles. Dus hij raadt het iedereen af.
Hij raadt het af en hij is degene die daar zo'n succes mee geoogst heeft. Dan denk ik van, ja, dit zeg je niet zomaar. Ja. Dat is als een soort weerhaak in mijn vel blijven zitten.
U zei daarnet, die mensen moeten leven in een toestand waar ze het zelf niet om gevraagd hebben. Ja. Dat moet genuanceerd worden, want op een bepaald moment heeft de paus de wetgeving versoepeld. Het was verboden, je mocht je kind niet castreren. Op een bepaald moment heeft hij, ik heb die podcast die morgen wordt uitgezonden, al even beluisterd.
Ja.
Vandaar dat ik het weet. U vertelt dat het dan versoepeld wordt. Het mag wel, als het kind er zelf om vraagt.
Ja. En dat is ook zoiets moois, hè? Want je spreekt dan over kinderen. Castratie, als het goed werd uitgevoerd, voer je dat uit voor het 10e levensjaar.
Omdat de stem nog niet mag.
Ja, en hoe dichter je tegen de omslag zat, hoe groter het risico dat de stem sneller daalde. Dus het was echt zo 10 was het pas de beste leeftijd. Maar goed, die kinderen werden daar verblind met van die verhalen van succes en weet ik veel wat. Hoe leg je aan een kind uit wat het is om geen vader te kunnen worden? Dat kan je niet. Die hebben geen idee. Die weten niet eens wat seksualiteit is. En daar konden ze... Castraten waren wel tot seks in staat. Maar echt ervan genieten zoals een normaal man. Dat moet toch wel iets anders geweest zijn. Dus ja, het is heel gemakkelijk om zo'n kind een rat voor ogen te draaien.
Ja, plus kinderen moesten luisteren toen, toch?
Nee? Ik denk het ook. Ja. Ja.
U vertelde net dat componisten... speciaal materiaal schreven voor die castraten. Dat materiaal is er nu nog.
Ja.
Maar de castraten zijn er niet meer.
Die zijn er niet meer.
Hoe lost de klassieke muziekwereld?
Zijn er dingen die onzingbaar geworden zijn? Stukken? Of moeten al die vrouwelijke coloratuursopranen dat maar oplossen?
Dat is ook weer een heel goede vraag. Bij de launch... Oh, jullie stellen of goede vragen niet. Bij de launch van het boek waren toen in de Munt. En Anna Bonitatibus was daar. Die zong toen in Lucio Silla een rol die speciaal voor castraten is geschreven. Dus het was een ongelooflijk mooi toeval. En die was zo vriendelijk om tijdens de boekpresentatie een aantal arias te zingen. Dus ze kent dat repertoire, de tweede Cecilia Bartoli. Ja. Ze kent dat repertoire als haar broekzak. Dus wij kwamen elkaar tegen en ja, dat was... Eindelijk zo van iemand die iets van castraten kent, langs twee kanten, kleine kinderen erover bezig.
Okay, ja.
En ik vraag er op de man af, op de vrouw af in dit geval, maar hoe doe je dat? Want die partituren zijn toch eigenlijk geschreven voor mensen met zo'n borstkast en een ongelooflijke adem. En met alle respect, u heeft een ongelooflijke techniek, maar dat moet toch speciaal zijn? Hoe voelt dat nu om dat te zingen? En zij bekende mij echt van bepaalde passages, die krijg ik niet gezongen zoals ze staan genoteerd, omdat ik gewoon... onvoldoende lucht heb om die grote boog te trekken. Dus ofwel moet ik ademen in het midden van die zin,
wat niet de bedoeling hoort, van de componist is,
ofwel moet ik het nog veel sneller zingen dan het is bedoeld. Dus dat is één punt, technisch gezien, die instrumenten bestaan niet meer. Dat is zoiets als, er zijn geen orgels meer in de wereld en we gaan het reconstrueren met een piano. Ja, good luck, it's not going to sound the same way. Nee. Dat vind ik al een heel erg vreemd gegeven. Een tweede gegeven is dat, je moet je bedenken, die opera's in die tijd, wij zien klassieke muziek als een soort heilige tekst en je mag aan die noot niet meer raken, maar dat is een uitvinding van de 19e eeuw.
Spelen wat er staat.
Spelen wat er staat was voor die tijd absoluut niet gebruikelijk. Je moet je echt die barokopera inbeelden als een soort jazzvorm.
Aha.
En die componist schrijft een raamwerk, een soort basislijn, een soort akkoordenschema, om het zo maar te zeggen, met jazztermen. Maar het is aan de castraat om te tonen dat hij een beter componist is dan de componist zelf. Die moest gaan improviseren. Dat werd ook verwacht. Dus je ging niet naar Agrippina om een Händel-opera te horen. Je ging naar Agrippina om die of die castraat te horen zingen.
Ja. Ja.
En in die zin, ja, we weten dus ook niet meer wat voor onwaarschijnlijke coloraturen die in die tijd hebben gezongen.
Ik kijk even naar onze technica. Sophie, heb je Moreschi nog klaarstaan? We hebben nog een minuutje, zet hem er nog eens onder.
Had dat kattengejank?
Ja. Hij is gestorven in 1922, hè?
Inderdaad.
Het einde van de allerlaatste castraat. Was die man gelukkig? Weten we daar iets over?
Het lijkt me een heel vreemde man. Ik denk dat die man ook heel goed besefte dat hij de laatste van zijn soort was. En je ziet dat ook in Marie d'Angoult, die de vriendin was, of de minnares van Liszt. Die beschrijft dat in een van haar brieven, wat er daar in de Sixtijnse kapel gebeurt. Dat is zo zielig en dat heeft niks meer met echte kunst te maken.
Oh ja,
en volgens mij heeft Moreschi dat wel beseft. Hoor.
Je wil een zwanenzang laten horen. Ja. Ik voel het.
We horen Moreschi morgen op Clara. Morgen is het zondag tussen 6 en 8, denk ik. De eerste aflevering van 3 over de castraten, waarin Daan Esch verteld. En dan is er nog die roman die je geschreven hebt.
Ja,
Daar hebben we nu niks over gezegd.
Nee, maar daarin belicht ik dus al die onvertelde verhalen.
Oké, die roman heet De Stem. Daan Esch, dankjewel.